Charlie.
We krijgen nu de service van de 24-jarige te zien.
Yesterday against the greatest player in the world, Richard Krajicek was greater.
Wat een prachtige bal van Betty.
Het is toch onvoorstelbaar, Kiki Bertens.
Hallo en welkom op de tribune van de jubileumpodcast van de KNLTB, gepresenteerd door Marcelle Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. In deze vierde aflevering reizen we verder door de rijke geschiedenis van de KNLTB ter ere van haar 125-jarig bestaan. We praten met de verbinders binnen de organisatie, rondom de baseline, maar uiteraard ook buiten de baan.
De vorige keer waren we op bezoek in het Nationale Tenniscentrum bij de matchmakers en kampioenenkwekers Raymond Knaap en Kiki Bertens. En deze keer maken we een uitstapje naar het rolstoeltennis en padel. Momenteel dé trendingsport van ons landje.
We praten met het geheime wapen van kersverse laureuswinnares Diede de Groot, namelijk haar coach Amanda Hopmans. We maken kennis met rolstoeltennistalent Lizzie de Greef.
En we raken geïnspireerd door de passie en uitleg van padel seniorenbondscoach Ivo van Dijk.
Ook schuift in deze jubileumaflevering van de KNLTB een mystery guest aan. Maar we gaan eerst terug in de tijd, terug naar een toespraak bij de inhuldiging van Esther Vergeer binnen de Internationale Hall of Fame. Esther Vergeer, zij is in de 125-jarige geschiedenis van de KNLTB een van de absolute boegbeelden uiteraard. En dit is een stukje van haar ode aan de tennissport.
Tennis gave me confidence. Tennis was making me laugh. Tennis was making me take back control over my life. Believing in myself, trusting that everything would be all right. I have never felt more comfortable than I have on a tennis court. It's an indescribable, almost magical feeling.
Esther Vergeer was dat in het Amerikaanse Newport vorig jaar. En we horen haar indirect tennis bedanken. Bedanken voor alles dat onze sport haar heeft gegeven nadat ze verlamd raakte op 8-jarige leeftijd. Een prachtig bedankje dat goed past uiteraard bij dit feestjaar voor de KNLTB. Als matchmaker, maar ook zeker als verbinder voor mensen met een beperking. En Vergeer is ook zeker een mooie opening naar de hoofdgast van vandaag. Ik heb het over Amanda Hopmans, de succescoach van Diede de Groot, die net een prachtige nieuwe oeuvreprijs in haar kast heeft mogen zetten. Een Laureus Award. En Hopmans? Zij was zelf een top 100 speelster, eind jaren 90. We beginnen met de mooiste herinneringen uit haar eigen carrière. Hier komt ze.
Ja, Amanda, voor luisteraars die denken, goh ja, Amanda, die heeft dus zelf ook getennist. Wat voor speelster was je eigenlijk?
Ik was een redelijk allround speelster. De speelstijl die ik had, zie je tegenwoordig niet zo heel veel meer. Ik was wel iemand die behoorlijk wel wat counterde, verdedigende speelstijl. Maar wel goed naar voren ook kon tennissen. Maar deed ik te weinig of... Ik deed het gewoon te weinig, maar kon het wel. Dus vrij allround, dus op snelle banen deed ik het wel. Omdat het dan vaak, ja, je moest wel. Dus ja, het is een beetje uitstervend ras.
Maar wel goede benen.
Ja, zeker. Ik was redelijk atletisch. Kon goed lopen. Vandaar ook dat ik goed kon verdedigen.
Goede benen, maar geen goede tenen, heb ik me laten vertellen.
Ja, dat klinkt heel goed. Ja, dus misschien van het een komt het ander doordat je zoveel gelopen hebt in je jonge jaren. Of ja, daar zit er gewoon een zwak punt in je lichaam. Ja, is wel artrose inderdaad in mijn linker grote teen ontstaan. Dus dat was heel vervelend destijds in mijn eigen carrière. Maar ja, ik kan er goed mee leven hoor.
Wat is je favoriete herinnering aan je eigen carrière? Als wij jou googelen, dan komen we mooie namen tegen. Martina Hingis, andere beroemde Martina, Navratilova zien we dan. Maar misschien is het voor jou wel iets heel anders ergens in Kenia op een bijbaan.
Oeh, ja, het is natuurlijk al wel echt een tijd geleden weer. Ik ben niet zo van heel erg ver terugkijken. Maar inderdaad, Martina Hingis is wel een wedstrijd die altijd bij zal blijven. Omdat ik daar mijn debuut maakte in een Grand Slam toernooi en...
Roland Garros, op 1999.
En ja, daar kwam uit de loting eerste ronde Martina Hingis. Heel eerlijk, ik was niet echt blij ermee. Ik had liever misschien in de tweede ronde Martina Hingis getroffen. Maar achteraf natuurlijk een waanzinnig mooie ervaring. Op het Suzanne Lenglen eerste ronde tegen Hingis. Wat voor mij gewoon een hele vervelende tegenstander was. Omdat zij gewoon ook een beetje goed kon schaken. Wat ik eigenlijk zelf ook redelijk kon. Maar in vergelijking met haar was ik... zij was me gewoon altijd twee zetten voor. Dus dat is gewoon super irritant spelen. Ja, een andere hele mooie ervaring is US Open tegen Jennifer Capriati op het centercourt destijds op Arthur Ashe. Nadat ik me kwalificeerde en werd ik ook gekoppeld eerste ronde aan Capriati.
Nou, niet heel gelukkig in de lotingen.
Had ik ook liever tweede ronde of derde ronde gehad. Maar waanzinnige ervaring, avondwedstrijd, volle bak. Is een hele mooie ervaring.
Ja, die Hingis nog heel eventjes. Wel irritante tegenstand, niet alleen voor jou, ook voor Graf en die finale toen volgens mij. Was het niet die editie?
Graf won toen. Ja, dat was mijn idool vanaf kleins af aan. Dus als ik dan had ik liever tegen Graf gekomen, eerste ronde. Maar die won dat jaar. Nadat ze won, is volgens mij Hingis toen van het centercourt gelopen, huilend. Dat was inderdaad dat jaar.
Ja, we hebben natuurlijk wat research gedaan en we dachten van, Amanda Hopmans. En we hebben zo wat mensen gepraat en dan horen we zo, achter de schermen, het grote geheim, de secret weapon, of Diede de Groot is Amanda Hopmans.
Ja, mooi compliment. Ja, ik heb gewoon een hele mooie weg met haar bewandeld vanaf 2014 tot aan nu. Ik ben er heel erg blanco ingegaan, heel onervaren met haar ingegaan destijds. En ik heb heel eerlijk gewoon mijn werk gedaan. Ik heb het niet gezien als ze is gehandicapt en ben eigenlijk gewoon als een valide coach ingegaan. Ik denk dat dat misschien wel een soort, secret weapon wil ik het niet noemen. Maar ik heb haar niet gezien echt als een rolstoeltennisser. Zij wilde dus heel graag naar nummer 1 positie. Ik ben er eigenlijk gewoon zo ingegaan zoals ik ook met valide spelers werkte.
Ja, en hier onderbreken we Amanda heel eventjes. Want bij dit onderwerp staan we graag nog even extra stil. Namelijk het begin van de samenwerking tussen haar en Diede de Groot. Nu precies 10 jaar geleden. Diede, toen nog alles behalve een grote naam in de rolstoeltenniswereld. Ze was nota bene nog junior, maar wel een junior met volwassen ambities. Luister maar naar dit fragment uit 2014 dus.
We zitten hier omdat jij een droom hebt. Vertel, wat is jouw droom?
Eigenlijk om over 3 jaar aan de wereldtop te staan. Ja.
Nummer 1 van de wereld.
Ja.
Daar zijn heel wat trainingsuurtjes voor nodig, denk ik, Amanda.
Ja, heel bijzonder en ook tekenend dit fragment. Want precies 3 jaar later bereikte de Groot ook daadwerkelijk de hoogste plek op de ranking. Geef haar een stip op de horizon en ze rijdt er strak naartoe. Maar nu weer terug naar het interview met Amanda Hopmans.
Stel dat het vandaag zou stoppen, hè? Wat is dan datgene waar je het meest trots op bent? Wat je tot nu toe bereikt met Diede. En dan is het heel makkelijk om te letten op de titels.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen als proces georiënteerde coach dat dat misschien wel iets anders is.
Ik denk de ontwikkeling van haarzelf.
Als persoon?
Als persoon. Hè, van een toch een heel schuchter meisje waar ik mee begon. Tot aan nu hoe zij is. Heeft zij wel, denk ik, ook op persoonlijk vlak enorme stappen gemaakt. Wat ook een doel is geweest. Want wat je net zegt, titels en Grand Slams en die zijn er. En die blijven ook komen tot op de dag van vandaag. En het is ook helemaal geen doel, maar wel een bepaalde ontwikkeling op persoonlijk vlak.
En de icoon die zij is geworden, ook als voorbeeldfunctie.
Zeker, en ze ervaart ook ontzettend veel druk. Heeft ze enorm ervaren. Er komen toch elke keer weer nieuwe dingen bij. En elke keer is er weer een record. En bijzaken, grote sponsoren die toch gewoon aan haar hebben verbonden. Waar ze toch mee moet omgaan.
Wat is daar moeilijk aan voor haar? Hoe merk je dat?
Het gaat steeds beter. Hè? Want als ik kijk naar 3, 4 jaar geleden bijvoorbeeld een Grand Slam. Dan was het na een Grand Slam echt totaal helemaal op. Dan was het gewoon fysiek en mentaal gewoon leeg. En als ik nu bijvoorbeeld een Grand Slam is geweest waar ze ook wel veel druk ervaart, dan is het wel veel minder heftig voor haar. Dus ze kan er beter mee omgaan.
En wat is jouw bijdrage daaraan? Om dat
Nou, toch gewoon bepaalde balans te vinden in de randzaken en gewoon waar het echt om gaat. En waar het echt om gaat is dat heel goed in banen proberen te leiden en de randzaken toch een beetje aan de zijkant te houden. Hoe belangrijk dat ook is. Maar je moet wel eerst weten wat belangrijk is voordat die randzaken komen. En daar leer je ook gedurende de jaren van. Want ja, in het begin, je wint één Grand Slam en dan win je er twee. Win je drie, ja, en dan komt steeds meer op je af. Dus daar is proberen wel heel goed de balans in te vinden.
Nou, je hebt het al over Diede. Heb ook een boodschap van iemand gekregen. Die gaan we even je laten horen.
Hey Amanda, Diede hier. Ik ga het kort houden, want je hoort mijn stem natuurlijk al meer dan genoeg. We hebben vaak evaluaties over tennis en over doelen. En voor we het weten zijn we alweer bij de volgende. Maar we zeggen wat minder vaak dankjewel. Dan bedoel ik natuurlijk uit de grond van mijn hart dankjewel. We zijn 10 jaar geleden gestart met iets heel bijzonders. Maar eigenlijk is het ook gewoon wel een beetje raar. Want zonder enig idee zijn we samen op een trein gestapt, waarvan uiteindelijk de bestemming misschien wel 100 keer beter is dan wat we allebei vooraf hadden bedacht. Vindingrijkheid, aanpassen en keihard werken. Ik ben ook trots op jou.
Wow, mooi.
Zo.
Ja, hè? Heel mooi.
Wat vind je er mooi aan?
Nou ja, ze begint met, ik hou het kort, maar dit was best lang waar. En heel, ja, heel mooi samengevat, denk ik. En een bepaalde dankbaarheid die je niet inderdaad heel vaak uitspreekt. Voelen denk ik wel onbewust heel veel wederzijds respect. Maar spreek je wat minder vaak uit. Ik denk zeker de persoonlijkheden die wij hebben, beide, dat voor ons beide ook wel moeilijk is. Maar gaat ook steeds beter.
Ja.
Dus ja, ik vind het heel mooi.
Ja, pik er een paar dingen uit. Om te beginnen, geen één idee hadden jullie samen. Gewoon maar ergens begonnen. Is het echt zo bleu, zou ik bijna zeggen?
Misschien, ja, ik denk wel vanuit haar gedachte of haar gevoel dat zeker zo is. Ja, we zijn niet meteen begonnen. We zijn met een pilot begonnen. Dus ik heb wel gezegd, ja, ik wil de uitdaging aangaan. Maar ik wil wel een escape hebben als ik voel dat ik het niet iets vind. Of dat ik het te moeilijk vind. Of het klikt niet. Dus dat heb ik wel heel duidelijk gezegd. Dat zouden we 3 maanden doen. Alleen ik denk na 2 weken al dat ik voelde van, oh, dit meisje wil ik echt wel graag gaan helpen. Gewoon de manier hoe ze de trainingen beleefde. Gewoon de drijf die ze had. Ja, dat sprak mij gewoon enorm aan. En ik denk dat voor haar gevoel is van, ja, zij sprak zich uit destijds van, ja, ik wil iets nieuws. Maar wist eigenlijk helemaal niet van, hoe ga ik die weg bewandelen? En ik denk dat we dat, ja, dat ik daar natuurlijk wel het heft in handen heb genomen. En samen zijn we daar gewoon aan begonnen. En ja, wat ze zegt, ja, je bent op een trein gestapt en we weten het ook niet, ja, dat het deze weg zou zijn. Dus ja, dat maakt het denk ik toch alleen maar mooier.
Wat ik ook hoorde, vind ik trouwens een heel mooi woord, vindingrijkheid.
Ja.
Wat bedoelt ze daarmee? Heb je echt dingen uitgevonden of hoe hebben jullie dat samen gedaan?
Ja,
prachtig woord.
Ja, ik denk wel. En zeker nu de laatste 3-4 jaar dat we toch, ja, je moet oppassen dat je ook niet in een stukje verzadiging komt. Hè. Dat is een motivatie die je moet houden. Ja, ze heeft ook veel wedstrijden waar ze denkt, ja, als ik op 60% ben, is het ook goed. Je moet wel proberen gewoon elke dag jezelf een soort, ja, toch wel
opnieuw uit te vinden.
Ja, dus dat is, ja, dat proberen we dan wel op andere manieren. Of,
hoe dan?
Ja,
verschillende soorten oefeningen?
Ja, wel dat iemand gewoon een beetje hongerig blijft. En dat, want ja, dat is, het telt voor haar, maar het telt ook voor mij. Ik bedoel, ik heb ook wel eens periodes dat ik denk, ja, oké, okay, ja, het is nu 2 maandjes ietsjes rustiger. Maar nee, je moet door, want de concurrentie gaat ook door. En zeker in haar positie, de concurrentie, die kan gewoon vrijheid tegen haar spelen. Dat zie je ook steeds meer.
Zit er een beetje concurrentie aan te komen? Echt serieuze concurrentie, waardoor je denkt, nou, we moeten nog wel aan de bak, want er komt wat aan.
Er zijn wel een paar jonge meiden. Een Française die er wel aankomt. Een Amerikaans meisje. Nou, we hebben hier natuurlijk, die is wel ietsjes ouder, Lizzie de Greef, wordt bijna 20. Maar ja, er is nog wel een
veilige marge.
Ja, ja. Maar goed, ja, ik weet hoe spelers zich kunnen ontwikkelen. Dus die weg heb ik ook met Diede natuurlijk bewandeld. Dus je moet altijd alert blijven.
Tot slot, Nederland is natuurlijk al ik weet niet hoe lang, sinds Esther Vergeer natuurlijk al superieur in het rolstoeltennis. Een vraag die je waarschijnlijk over de hele wereld weer gesteld krijgt. Waarom is Nederland zo superieur in het rolstoeltennis?
Wij zijn natuurlijk een klein landje waarin we heel compact met elkaar kunnen trainen. Wat ook gedaan wordt hier op het NTC. Is gewoon een perfect mooi programma. Alles bij de hand, fysiek, medisch, alles is er. Dus dat is echt wel een ongelooflijk... het is gewoon heel professioneel. Dat ten opzichte van andere landen of grote landen. Je zou zeggen Amerika, ja, dat kan hetzelfde. Maar het is natuurlijk wel een heel groot land waar je ze moeilijker bij elkaar kan brengen.
Zou het ook zo kunnen zijn dat we natuurlijk in Nederland hier en Bondscentrum, KNLTB, dat ja, het topsportprogramma van de valide tennissers wordt even serieus genomen, of eigenlijk moet ik het omdraaien, aan het topsportprogramma van de rollers. Het zijn echt gelijkwaardige teams.
Ja, absoluut. Ik denk,
dat is ook niet in alle landen zo,
nee,
denk ik.
Nee, maar het is denk ik wel eigenlijk een beetje het moment dat ik ook in het rolstoeltennis stapte. Er kwam nieuwe bondscoach Dennis Porro, die natuurlijk uit de valide wereld kwam. Ja, en hij heeft dat toen wel voor elkaar gekregen om eigenlijk ook hetzelfde programma te gaan draaien als de valide. En ja, er was in het begin heel erg veel weerstand hoor. Van het uren en het, de hoeveelheid en et cetera. Maar ja, het heeft wel in de breedte behoorlijk wat opgeleverd. En ja, het is gewoon noodzakelijk.
Ze trainen naast elkaar. Het is prachtig om te zien.
Ja, mega inspiratie. En ook voor elkaar. En ik denk dat de rollers misschien wel meer uren maken over het hele jaar gezien op de NTC dan de valide spelers. Ja, hele mooie programma's voor ze.
Ja, dank Amanda Hopmans, een van de grote wapens van Diede de Groot. Dus mooi om te horen over die machine, hè, die ze samen hebben gebouwd om de wereldtop te bestormen en met succes. Een machine trouwens waar ze ook duidelijk zorgvuldig aan verder sleutelen om de concurrentie een stapje voor te blijven in de toekomst.
En we blijven nog even in het rolstoeltennis, want het is tijd voor een vaste rubriek in deze jubileumserie. En we hebben het weer over een tennistalent. Die is uitgenodigd om ons even met haar te laten kennismaken. Het is iemand wiens naam deze aflevering al even kort te horen was. Iemand die hoopt in de voetsporen te treden van Esther Vergeer en Diede de Groot. Ik zou zeggen, pak de microfoon en stel jezelf even voor.
Nou, ik ben Lizzie de Greef, ik ben 20 jaar, kom uit Alfa aan de Rijn. Toen ik 7 was, is mijn voet geamputeerd en daarna mijn onderbeen. En daarna ben ik eigenlijk begonnen met rolstoeltennis. En sinds de eerste training vond ik het eigenlijk superleuk en ben ik niet meer gestopt. Ik sta nu in nummer 7 op de wereldranglijst bij de vrouwen. En ik hoop mij te kwalificeren voor Parijs dit jaar, voor de Paralympische Spelen.
Dat zeg je met een hele mooie lach. Ook een hoopvolle lach, denk ik, hè?
Ja, zeker. Ja, het is altijd een droom die je hebt. En er is nu een grote kans dat die werkelijkheid wordt.
Droom je überhaupt over tennis eigenlijk?
Echt dromen?
Echt dromen. Gewoon echt dat je af en toe wakker wordt.
Nou, ik droom best vaak over tennis. Dat is wel een ding. Want dan word ik dus wakker en dan beweeg ik mijn arm in één keer.
Echt waar?
Ja, dat is echt wel... Ja, dat gebeurt best vaak.
Dat betekent dat het heel diep zit bij je?
Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk wel.
Je bent het afgelopen jaar KNLTB rolstoeltennister van het jaar geworden. Wat zegt jou dat?
Ja, ik vond het heel erg gaaf. Ja, normaal gaat de prijs natuurlijk vaker naar Diede. Dus ik had hem niet echt zien aankomen. Maar ik was er wel heel erg blij mee natuurlijk. Het is best een eer om zo'n prijs te krijgen.
Als je nou mocht kiezen, hè, van Diede, hè, die zien natuurlijk ook wel spelen. Welke slag zou je dan van haar willen hebben?
De backhand.
En waarom?
Daar kan ze alles mee.
Is dat de beste slag?
Ik denk het wel.
Wat kun jij met je backhand?
Veel, maar nog niet zo goed als Diede.
Waar wil jij staan over, je bent 20, tegen de tijd dat dit gesprek wordt uitgezonden. Waar wil je staan als je 22 bent?
Nou ja, het is een beetje bizar, want de doelen die ik heb gesteld, die gaan nu eigenlijk al heel erg goed.
Die heb je al bereikt?
Ik hoop dat ik over 2 jaar toch wel in de top 4 sta.
Tot zover Lizzie de Greef, die we spraken op de vaste ontmoetingsplaats die het NTC toch wel genoemd kan worden. We noteren alvast april 2026, een belletje naar Alphen. Eens kijken of Lizzie tegen die tijd bij de beste vier hoort. Ja, zo zei ze. En dus of ze net zo strak op haar doel kan afstevenen als Diede de Groot. Die dus ooit precies wist wanneer ze nummer 1 van de wereld wilde zijn. En dat ook nog eens flikte.
En van het rolstoeltennis gaan we nu door naar het volgende. Ja, de liefhebber die hoorde het natuurlijk meteen. Dit was het onmiskenbare geluid van een padelkooi, om precies te zijn, van een geslagen vibora. 10 punten voor wie dat had herkend. Maar goed, we gaan het dus hebben over padel. En dat gaan we doen met, ja, misschien wel de Marcella Mesker van die sport. In ieder geval, net als jij, een commentator, Marcella. Maar hij is ook nog eens keer bondscoach bij de KNLTB. Ivo van Dijk. Ik zeg meteen bij, we hebben geen kuchknop in deze uitzending. Ivo heeft een klein beetje last van zijn stem. Dus mocht hij anders klinken dan sommige luisteraars gewend zijn, bij deze die duidelijkheid. Ivo, welkom bij ons aan tafel.
Dankjewel.
Hartstikke fijn. Kopje thee zou helpen, toch?
Kopje thee, klein beetje honing misschien?
Ja, veel honing.
Veel honing. Ja. Smeer de boel maar goed door. Ja. Wij willen graag, om er lekker in te komen, ook voor de mensen die luisteren, even wat openingsvraagjes aan je voorleggen. En we beginnen gewoon bij het padel racket, heel simpel. Ik kocht hem zelf ook een tijdje geleden voor het eerst. En ik zag allerlei gaten erin zitten. Waarom zitten die er eigenlijk in?
Ja, die gaten zitten erin vanwege de luchtweerstand. Hè. Die laten die luchtstroom goed door. Anders zou het ook veel te zwaar worden. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste zaken waarom die gaten erin zitten.
Nou zijn er ook verschillende vormen, heb ik gezien. Ja. Toen ik mijn eerste racketje kocht, was dat ook het goedkoopste racketje. Ik denk, laat ik het eerst maar eens proberen. Maar er zijn allemaal verschillende vormen, kleuren, merken. Vertel eerst eens wat over die vormen.
Ja, nou ja, we kennen een aantal vormen. We hebben het ronde racket, het druppel racket en het diamantenvorm racket. Ja, het ronde racket is, zoals het zegt, is een rond racket waarbij de sweet spot wat groter is. Dus wij adviseren ook altijd, ook als ik zelf leerlingen heb, van proberen als je begint echt wel met een rond racket te spelen.
Ik weet niet eens wat voor racket ik heb. Ik heb er gewoon één uit de schappen gepakt.
Ja, en dat is vaak wat makkelijker om mee te beginnen. Zo gezegd, die sweet spot is wat groter. Zeker in vergelijking met een diamant racket, een diamantvorm.
Toen ik daarover las, denk diamant racket, het raakpunt zit wat hoger. Ik denk, ik ben natuurlijk een tennisracket gewend. Ja. En heel vaak klap je en dan raak ik hem al aan de bovenkant. Ik denk, misschien is diamant racket voor mij wel de oplossing.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Want je bent natuurlijk gewend vanuit tennis veel bovenhands ook, heb je jaren gedaan. Dus dat zou heel goed kunnen dat je daar prima mee aan de voeten kunt. Eén belangrijk ding nog wel is het namelijk het gewicht. En vaak in diamanten racket waarbij de sweet spot hoger zit, is vaak ook het zwaartepunt wat hoger, zodat je toch wat meer power kan genereren. Maar is ook weer belastender voor je arm, omdat dat racket de neiging heeft om naar voren te vallen. Nou, je ziet, ik maak die beweging al. Niemand kan het nu zien, maar dat maakt dus dat je druk op je arm komt. En je ziet ook wat spelers in de top die vaak met een bandage spelen. Ter ondersteuning van die elleboog.
Je hebt een mooie glundering in je ogen. Misschien heb je die elke dag wel. Maar wij maken je vandaag voor het eerst mee. Wellicht heeft het ook wel iets te maken met je passie voor padel. Absoluut. Waar je over praat.
Ja.
Waar wordt die passie in hoofdzaak door gevormd?
Door het spel, de sport die zo leuk is om te spelen. Ik kom zelf, ik heb jullie vooraf verteld, 35, 36 jaar getennist, ook op een aardig niveau. Nou, op een gegeven moment zit je aan dat niveau en dan wordt het eigenlijk, als je ouder wordt, wordt het minder.
Baan is dan groot, hè?
Ja, je denkt in je hoofd denk je nog dat je van jongens van 25 kan winnen. En dan denk je, normaal won ik daarvan. Nee, nu dus niet meer. Dus je gaat je op dubbelspel concentreren. Nou, zo langzamerhand wordt dat natuurlijk ook wat minder. Ja, dan heb je ineens een nieuwe sport die een aantal jaren geleden zijn intrede doet. En dat ligt je dan, je speelt dat. En het is tactisch. Ik vind de tactische kant uitermate interessant.
Waarom?
Ja, ik ben analytisch ingesteld en ik vind het leuk om te kijken hoe we, en dat vond ik bij tennis al leuk, om een tegenstander te ontwrichten gewoon op de sportieve manier.
En is er dan bij padel iets specifiek voor zeggen, dat is leuk bij die tactiek bij padel?
Het is moeilijk, want padel, wordt altijd gezegd, is makkelijk om gewoon te spelen. Daarvoor zie je dat de sport heel toegankelijk is. Mensen van alle leeftijden kunnen het spelen, maar het is ontzettend moeilijk om padel heel goed te spelen. En dat is dat tactische gedeelte. En dat heeft met name te maken dat je met z'n vieren in een kooi staat van 10 bij 20. Dus je dekt altijd 5 meter. En je hebt nog die andere 5 meter, zeg maar, van je maatje in de breedte. Maar in het midden, Ja, daar zit natuurlijk de eerste ruimte. En dan is het zaak van, hoe krijg ik mijn tegenstanders aan het bewegen? En vervolgens, waar speel ik dan in de open ruimte? En hoe lang hou je dat vol? Want dat is vaak het grote probleem. Als je vanuit tennis komt, dan wil je heel snel scoren. Want bij tennis zijn we bij het net gewend. Nou, boem, dat is, op dat moment is de bal ook weg. Maar hier komt hij terug, die bal. Via de wanden. Of het nou links of rechts is of achter je. Hij komt terug. Dus dat is een dynamische component die erin komt, die ja, voor vele verrassingen zorgt. En dat maakt het gewoon zo leuk.
En door het midden spelen, dat is wel waar je uiteindelijk naartoe wil om daar te scoren?
Je wilt door het midden opbouwen. Hè? Wij zeggen altijd van probeer eens door het midden op te bouwen. En daarna, als je mensen naar het midden lokt, dan probeer je een wat meer cross te spelen. En van daaruit ga je weer naar het midden toe. En als je echt dichterbij komt en de ballen blijven laag bij de grond, sluit je wat meer aan bij het net. Je ziet dat heel mooi bij de dames. Hè? Als je echt padel wil leren spelen, moet je bij de professionals dames kijken. Want die spelen echt nog het tactisch padel waar wij nog in Nederland een hele hoop van kunnen leren. Iedereen vindt die mannen natuurlijk fantastisch. Ik ook. Als we een damespartij hebben gehad, dan kijk ik altijd met heel veel interesse naar het tactische component. Maar bij de mannen voel je meteen daarna die dynamiek die erin komt. Dat fysieke component.
Power.
Het gaat harder. Power. Ook tactisch. Hè? Want ze kunnen dat natuurlijk ook. Maar het zijn atleten. Het is onvoorstelbaar wat er terugkomt. En als je het zelf op een bepaald niveau speelt, dan weet je hoe moeilijk dat is. Hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld te vertragen op deze baan. Je moet durven vertragen. Maar als je in nood bent, dan wil je juist meer doen. En dat is nou eigenlijk contrair met tennis.
Ja.
Als je bij tennis in nood bent, dan moet je die winnaar slaan langs de lijn. Hè. We kennen allemaal die bewegingen. Ja, hè, dat je horizontaal beweegt. En daarna moet je diagonaal iets doen. Is het door rechtdoor een stukje of in de cross. Maar bij padel is dat toch anders. Want dan komt hij terug via de wand. En dat maakt het gewoon super interessant.
De sport groeit en groeit. En je ziet ook dat internationale sportsterren als Andy Murray, Virgil van Dijk, zijn kennelijk ook gegrepen door het spelletje. Ja. Investeren in de sport.
Klopt.
De sport groeit. Wat is de kans dat padel Olympisch wordt in 2032? Hoe is die rit daar naartoe?
Nou, die gaat denk ik de goede kant op. Want er zitten natuurlijk wat eisen aan, heb ik ook begrepen. Hè, voordat je Olympisch kan worden, moet je bijvoorbeeld in 30 landen, volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, ik weet niet of het helemaal goed is, maar in ieder geval moeten een aantal landen moeten deze sport gewoon beoefenen. Nou, om een voorbeeld te geven, het WK Veteranen wat wij spelen, daar zijn nu 30 landen. En er zitten er 24 in het hoofdschema. Dus dat geeft al aan dat als je zelfs in de veteranencategorieën al 30 landen op de been kan brengen, dan gaat het dus de goede kant op.
Hele wereld. Dus het wordt in Europa gespeeld.
Het wordt in Spanje
Amerika
gespeeld. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook Australië. Die heeft zich gekwalificeerd. Nou, wie doet er mee in de 50+? Pat Rafter. Is al 2 jaar aan het trainen. Is natuurlijk fantastisch dat zo'n man in Australië als ambassadeur
voor ons wel in ieder geval.
Ook vanuit herkenbaar vanuit tennis is het natuurlijk hartstikke leuk dat zo'n man een aantal jaren aan het trainen is en daar weer gewoon een nieuwe passie in vindt en op een bepaald niveau nog wil presteren. Is natuurlijk fantastisch om mee te werken. Ik kijk er echt naar uit om hem aan het werk te zien. Ik ben echt wel heel benieuwd dat je hij heeft toch even nummer 1 van de wereld gestaan. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Om te kijken hoe die zich nou gaat presenteren op zo'n padelbaan.
Service volley kan niet wachten om dat eens te bekijken.
Oh, die volley zeg.
Ja. Ja.
Nou,
ja.
Mooi.
Ik ben heel benieuwd.
Nog even voor de luisteraar. We horen ook altijd veel over KNLTB Meet and Play.
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, dat is een software die de KNLTB heeft geïntroduceerd bij heel veel clubs die aangesloten zijn. Waardoor je dus heel makkelijk als speler kan zien waar je padel kan spelen. Of dat nou bij een tennisclub is buiten die padelbanen heeft, of bij indoor locaties die bij onze bond aangesloten zijn. En mocht je nou een vergadering hebben, ik zit ergens in Dordrecht en je wil spelen met mensen, dan kan je dus heel snel in de Meet & Play app kijken van, hey, kan ik misschien in Dordrecht na het werk even spelen?
Een padelmaatje zoeken in feite.
Ja, bijvoorbeeld. En dat maakt het zo mooi dat je op die manier heel snel toch een potje kan spelen. En ik moet nu eerlijk zeggen, het is nu ook wat overzichtelijker, omdat de padelbanen, het is nu zo druk bezet dat je moet soms 2 weken van tevoren reserveren, wil je een baan hebben. Nou, soms moet je dus nu wat verder reizen. Je kijkt gewoon in de Meet & Play app. Oké, ik moet 20 kilometer verder. Dat heb ik er wel voor over. Daar is er nog een plek vrij. We gaan spelen.
Het is een beetje de libreien onder de sporter geworden. Ja. Je moet echt lang van tevoren boeken dit.
Ja, en dat is wel leuk natuurlijk.
We zitten hier op locatie in Zoetermeer. Ja. Ik heb al wat hele goede spelerspeelsters voorbij zien komen. Hoe trainen toppadelspelers eigenlijk? Wat zijn daar de trends die jij ziet?
Nou begeef ik me een beetje op glad ijs, denk ik. Ik denk vaak dat het nog te hard gaat. Omdat er veel ook vanuit tennis komen. En ik denk dat we eerst die transitie moeten doormaken door van achteruit zachter te leren spelen.
Moeten omkatten.
Ja, ook bij trainers komt dat besef steeds meer. Want niet voor niks gaan heel veel spelers nu toch naar Spanje. Dat is een beetje de bakermat als we het over, laat ik maar even zeggen, voor padel hebben. En natuurlijk zitten er wat historische andere contexten aan. Maar Spanje is wel waar iedereen naartoe gaat. En dat is niet voor niks. En in Spanje zijn ze meester in om te vertragen.
Komt dat ook omdat ze die bagage niet hebben misschien? Die tennisbagage?
Nou, ook zij komen heel veel uit tennis. Alleen, zij begrijpen hoe die sport gespeeld moet worden. En ik denk dat je, natuurlijk gaat het spel steeds veranderen. Meer fysiek, zie je bij de mannen ook. Dus er zal ook harder geslagen worden. Maar ik zeg altijd, het is niet zo dat je niet meer hard kan slaan. Maar je moet weten wanneer je dat doet. En hier doen we vaak die overkill aan hard slaan. Terwijl het eigenlijk tactisch niet handig is.
Geduld, geduld, geduld.
Geduld, geduld, geduld. Hou die rally gaande en probeer. Een aantal jaar geleden, toen ik nog bij de veteranen speelde, toen hadden we de oud voorzitter van de padelbond in zijn Argentijn. En die zei altijd, je moet die padelwedstrijd een beetje zien als Mohamed Ali. Die danst om zijn tegenstander, doet af en toe even dit, tik, tik. En die houdt het geduld en dan komt in één keer die klap. Nou, hij zegt, zo moet je eigenlijk ook naar padel kijken. Vond ik eigenlijk een hele grappige vergelijking. Want dat geeft aan dat je constant bezig bent om te schaken. Even een tikje uitdelen. Oké, tegenstander komt redelijk in het problemen, maar is nog niet verslagen. Oké, dan gaan we weer dat moment terug dat we weer even moeten opbouwen. En we doen weer iets uitdelen. Nou, zo zou je het moeten zien.
Vandaag een leuke mystery guest achter de microfoon met 3 Olympische medailles in haar rugzak. Niet behaald in de tennissport overigens. Toch heeft ze daarmee een bijzondere band. Want haar partner, haar geliefde, is een voormalige toptennisser, een hotshot uit Rotterdam. We denken dat jullie het eigenlijk best wel snel zullen raden aan de hand van een paar korte vragen. Om te beginnen, in het padel, wat is jouw kracht als padeller?
Heel eerlijk zit het hem eigenlijk, nou met tennis was dat ook altijd al een beetje zo. Want dat heb ik na mijn andere sportcarrière gedaan. Ik ben lefty. En dat is gewoon heel vervelend. Zeker met dat glas. Want die bal die komt dan met een ander effect van het glas. En mensen moeten er altijd weer aan wennen. Dus ik hoefde daar weinig voor te doen. Ik ben gewoon lefty.
Ja, en waar zou je dan beter in kunnen worden?
Oh, in alles kan ik nog beter worden met padel. Nee, maar mijn volleys. Kijk, er zijn heel veel tennissers die van jongs af aan hebben getennist. Die padellen en die volleys die zitten er gewoon beter in dan bij mij. Mijn backhand volley is echt wel oké. Okay. Mijn forehand volley moet ik nog iets compacter en gewoon iets verbeteren.
Ja, een dubbelhandig backhand zag ik ook, hè?
Dubbelhandig backhandje, ja, vind ik ook
even,
lekker.
Even wennen.
Nou, die dubbele backhand, die doen professionele spelers ook soms hoor. Maar het is op een gegeven moment voor je reach wel goed om ook enkelhandig te pakken en meer voor je te pakken. Maar ik laat hem soms net ietsje achter me komen.
Ja, heb je net even wat meer kracht.
Ja.
Goed ben jij eigenlijk in padel?
Nou ja, in Nederland ben ik 45ste, dus dat is... Er zijn er 50, denk ik, die spelen. Nee, grapje.
Nou, nog één vraagje dan. Jouw coach, geliefde.
Coach, mijn
jouw
coach.
Geliefde.
Nou, hij is ook wel mijn coach.
Oh, ook wel je coach. Ja. Kijk, we komen steeds dichterbij.
Ik heb veel van hem geleerd.
Nou, je hebt veel geleerd van iemand die ook coach is op de tennistour. Op dit moment coach van Elena Svitolina.
Dat vindt ze verschrikkelijk als je Elena zegt. Want het is Elena, maar ze wil echt Elina genoemd worden. Ik denk niet dat ze naar deze podcast gaat luisteren.
Nou, met
maar
AI
als je
weet
er,
je maar nooit.
Als je onder de huid wil kruipen, moet je zeggen Elena.
Elena. Nou, bij deze. We zitten onder de huid. Nog niet onder jouw huid.
Nee.
Maar stel jezelf maar even voor. Ik denk dat de luisteraar het wel weet.
Ik ben Fatima Moreira de Mello. De vriendin van Raymond Sluiter. Coach van Elina Svitolina. Oud hockeyster. Daarna heb ik heel veel getennist en gepokerd. Dus een sport- en spelletjesdier. En nu ben ik helemaal padelverslaafd. En uiteindelijk ook toernooidirecteur van Premier Padel Rotterdam. Het grote toernooi van de Premier Padel Tour dat naar Ahoy komt komend september. Samen met Rafael van der Vaart, hè? Een Amsterdammer die dus Rotterdam ook niet indurft, zei hij. Dus die komt ook gezellig erbij in Ahoy. Er komen iets van 13 banen worden aangelegd. En niet alleen maar voor het toernooi, maar ook voor recreanten die daar willen spelen. Dus je kunt er met je bedrijf naartoe, je kunt clinics volgen, je kunt demo's bekijken.
En padel trekt niet een te grote broek aan met dit evenement, zeg ik even als advocaat.
Dat moet blijken. Het is natuurlijk, tuurlijk trekken ze een hele grote broek aan. We trekken een hele grote broek aan. En dat is een risico, ook een financieel risico. Dus iedereen die zegt ook echt, maar en kan jij dan even iets regelen? Kan jij dan even iets regelen? Dan denk ik, ja, maar er moeten ook gewoon kaartjes verkocht worden. Dus ja. het is voor het eerst dat dat toernooi wordt georganiseerd. Er zit een hoge overhead op. Dus ja, mensen moeten gewoon komen kijken. Al is het maar om dat toernooi zich te laten vestigen. Maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat mensen het leuk vinden om betrokken te worden bij padel.
Waarom is dat iets wat jij per se moet doen van jezelf? Want je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon lekker padellen en de rest zal wel.
Nou, ik moet zeggen, ik ben met padel begonnen en toen vond ik het gewoon een hele leuke sport. En ik wilde gewoon zelf lekker bewegen en ik ben echt sporterspelletjes. Dus ik wil gewoon achter een bal aan rennen en met techniek, tactiek bezig zijn en beter worden. Toen werd ik op een gegeven moment ook gevraagd voor Top Padel NL, een businessclub. Toen dacht ik, ja, dan kan ik ook wat voor deze sport betekenen, want het is een jonge sport. En we willen dat jong toptalent meer mogelijkheden krijgt om door te groeien. Dus ik zit in het bestuur daarvan. En toen werd ik ook gevraagd voor Premier Padel Rotterdam. Toen dacht ik, nou ja, dat kan er ook nog wel bij. Want in mijn eigen stad, ik ben daar om de hoek geboren, op de Pleinweg. Daar heb ik tot mijn 60 gewoond. Ik kom altijd in Ahoy als het tennistoernooi dan is. Ik heb Richard Krajicek een aantal keer geïnterviewd voor Boulevard op een kratje. En ik denk, nou, dit is gewoon meant to be. Ik vind het zo te gek. Ik vind het leuk. En dan wil je ook wat, ja, meer nog betrokken zijn bij die sport. Dus dat is de reden.
Hartstikke leuk.
Dankjewel.
Door naar de matchmaker van de maand. Maar eerst de winnaar van de vorige prijsvraag. Een hele moeilijke, zo bleek. Dat wisten we ook wel een beetje van tevoren. Maar het goede antwoord op het aantal teams dat meedoet in de KNLTB voorjaarscompetitie is 33.500. En de winnaar die er het dichtste bij zat is Lisbeth Maas.
Gefeliciteerd Lisbeth met je mooie prijs. En dan nu tijd om de microfoon door te spelen naar een andere matchmaker van de KNLTB. Hij gaat zichzelf aan u voorstellen en gooit dan ook direct daarna een vraag op. Hier komt-ie.
Mijn naam is Dilano Meijermans en ik ben nieuw business en partner manager bij de KNLTB. In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor het koppelen van het bedrijfsleven aan de KNLTB om de tennis- en padelsport nog sterker te maken. Momenteel bedienen we 25 partnerships, maar er is altijd ruimte voor meer partners. De prijsvraag voor deze jubileumaflevering luidt als volgt. Welke partner van de KNLTB is al meer dan 65 jaar verbonden aan de KNLTB en is daarmee het langslopende partnership van de bond?
Weet u het goede antwoord dit keer? Stuur het naar nltennispodcast@gmail.com. Dan neemt u mee naar een speciaal jubileumboek en ook twee kaarten voor het finale weekend van de Libema Open. Een toernooi dat mede georganiseerd wordt door de KNLTB.
En dan nog één keer het rolstoeltennis. Want ze kwam in deze jubileumpodcast al even voorbij. Esther Vergeer. Maar iemand met zo'n staat van dienst verdient nog wel een fragmentje, vinden wij. Ze was ooit 470 wedstrijden op rij ongeslagen. Stond 668 weken op rij bovenaan de ranking. En ze vond Sven Groeneveld op haar pad als coach. We gaan nu luisteren naar Sven, die vorig jaar ook bij de Hall of Fame was en Esther op de volgende manier toesprak.
Esther inspired me. She led me to believe that anything is possible because it was inspirational to be with her on court but also off court, to see her interact and to lead and to inspire the people that are watching her but also that she helps in her foundation. She's an incredible, powerful woman that has overcome incredible hurdles and even beat cancer.
Ja, Sven Groeneveld was dat in het Engels, maar hele mooie woorden. En ja, Groeneveld die dus zelf ook aangestoken werd door wat Vergeer heeft gepresteerd op en naast de baan. Hij stond er met zijn neus bovenop, heel mooi. En daarmee komen we aan het einde van deze podcast, deze vierde aflevering die geheel in het teken stond van het 125-jarig jubileum van de KNLTB. Binnenkort zijn we er weer. Ook dan weer een special die helemaal draait om het Nederlands tennis. En wilt u trouwens nog meer weten over dat jubileum? Dat kan op knltb.nl/jubileum. Tot zover. Wat nog rest is de allerlaatste klap van deze uitzending en die wordt uitgedeeld door een toch wel hele prominente matchmaker. Daar komt ze.
Ik ben Demi Schuurs en ik wil de Tennisbond feliciteren met een 125-jarige bestaan. Ik wil daarom ook deze gelegenheid gebruik maken om mijn wens uit te spreken. Ik heb heel veel passie voor tennis en ik vind het heel mooi om voor mijn land te spelen. Vandaar hoop ik dat het hele tennisland heel veel steun kan bieden en alle kampioenen die wij hebben en dat wij elkaar gaan verbinden en achter onze spelers gaan staan. Want uit mijn eigen ervaring krijg ik er zelf kippenvel van als een heel Nederlands stadion achter mij staat.